Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 118, vers 7 en vers 8. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn hel bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weergalmen van hulp en hel ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. En wat er verder volgt uit het achtste vers, we noemden u Psalm 118, vers 7 en 8.
Thank you.
Gods heilig en dierbaar woord zal u worden voorgelezen uit Romeinen 7, de versen 13 tot en met 26. Romeinen 7, vers 13 tot 26 is de schriftlezing, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit de berijmde 10 geboden het 9e vers. Och, of wij uw gewoon volbrachten.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 7, vanaf vers 13 tot het einde. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu datzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 138. Vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Als aardrijksvorsten zullen, Heer, uw lof en eer alom doen horen. Wanneer de rede van uw mond op het wereld rond hun klinkt in de oren. Wat er verder volgt uit het vierde vers, Psalm 138, vers 2 en 4. Gemeente, we zijn toegekomen aan het laatste hoofdstuk van de leerregels. Dit laatste hoofdstuk draagt als opschrift van de volharding der heiligen. Toch komt in dit hoofdstuk meer aan de orde dan alleen de volharding. Eigenlijk worden alle zaken die in vorige hoofdstukken behandeld zijn opnieuw aandacht gegeven, om ze dan nu te bezien in het licht van de Bijbelse leer met betrekking tot de volharding van Gods kinderen in het geloof. We lezen daartoe samen de eerste drie paragrafen. De eerste die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept. En door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid en ook aan de allerbeste werken der heilige kleven gebreken, hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Ten derde, ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans, zouden de bekeerden in de genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigd en ten einde toe krachtelijk bewaard. Deze artikelen tonen ons het wonder van Gods trouw. Ten eerste gehele en gedeeltelijke verlossing. Ten tweede voortdurende verootmoediging en strijd. Ten derde barmhartige bevestiging en krachtige bewaring. Het wonder van Gods trouw. En daarop letten we in drie gedachten: gehele en gedeeltelijke verlossing, voortdurende verootmoediging en strijd, een barmhartige bevestiging en krachtige bewaring. Gemeente, we weten nog wel waar het in de vorige hoofdstukken over ging. In de eerste hoofdstuk is beleden dat God in zijn verkiezend welbehagen voor de schepping van deze wereld heeft besloten om een bepaald aantal mensen, even verdorven van hart als alle anderen, een even diep verloren in schuld voor eeuwig te behouden. Het tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels bevat de belijdenis van het verzoenend sterven van Christus en de verlossing van de uitverkorenen door de kracht van zijn dood. Hoofdstuk 3-4 tekende ons hoe de Heilige Geest door middel van het woord geestelijk dode zondaren levend maakt in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. En vervolgens wordt dan nu in het vijfde hoofdstuk uitgesproken dat de Heere zijn werk in allen die hij verlost tot hun dood toe in stand houdt. Het is dus niet zo dat hier wordt verteld hoe Gods kinderen het in het geloofsleven kunnen volhouden tot het laatste toe. En er worden ook niet een aantal regels gegeven die ze daarbij als leidraad kunnen gebruiken. Nee, verre van dat. In dit hoofdstuk wordt ons de volharding van heiligen verkondigd als een gave van God. Ook de volharding in het geloof is door Christus voor zijn kerk verworven. Gods kinderen volharden door zijn genade. En daarom is het dat de apostel Paulus aan de Filippenzen kon schrijven, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. In dit hoofdstuk wordt dus uitdrukking gegeven aan de leer dat God zijn kerk bewaart en vasthoudt tot het einde toe. Het was nodig om dit tegenover remonstranten heel duidelijk te stellen. De remonstranten leerden namelijk dat er een afval van de heiligen mogelijk was. Reeds de eerste paragraaf van de verwerping der dwalingen bij dit hoofdstuk maakt duidelijk dat volgens de remonstrantse opvatting de volharding één voorwaarde, een voorwaarde van het nieuwe verbond is, die de mens zelf door zijn vrije wil moet volbrengen. Weer dus, ook hier, de vrije wil van de mens. We zagen dat ook steeds in de voorgaande hoofdstukken. God verkiest degene van wie hij tevoren ziet dat ze uit vrije wil gaan geloven. Jezus is voor ieder mens gestorven en het hangt van de mens af, van zijn vrije wil, of hij dat zal aanvaarden of niet. Met Gods hulp kan hij zelf geloven. Hij moet zelf de reddingsboei die hem toegeworpen wordt grijpen. Maar dat kan hij ook, want hij heeft nog het natuurlijke vermogen om naar die boei toe te zwemmen en die te grijpen en vast te houden. Omdat hij een vrije wil heeft, neemt hij de beslissing om te geloven. En hij beslist ook zelf of hij zal volharden in dat geloof. Want ook een waar gelovige kan nog uit de genade vallen. Dat gebeurt als hij door eigen schuld van God afwijkt en zijn geloof geheel verliest. Pas als hij zelf volhardt in het geloven, zal blijken dat hij definitief verkoren is. Zie, zo maakten de remonstranten, ook door vele beschuldigingen aan het adres van de gereformeerden, een karikatuur van de Bijbelse leer van de volharding der heiligen. En het is daarom dat de Dordtse leerregels daar in dit hoofdstuk zo uitgebreid bij stilstaan. En dan beginnen de leerregels met te zeggen dat allen die van eeuwigheid zijn verkoren, in de tijd geroepen worden door tot de gemeenschap met Christus. Wat een wonder is dat. Ze worden geroepen met een krachtdadige, inwendige roeping. De Heere spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. In de morgen van de schepping zei God, daar zij licht. En er was licht. Zo is het ook in de herschepping. Als God spreekt, komt er licht in het hart. Dan roept en wederbaart de Heere de zonder. Zo'n mens kan gelukkig geen nee meer zeggen, anders deed hij het nog. Maar nu de Heere roept, moet hij komen. Ja, hij wordt ook gewillig om te komen. Hij wordt ingewonnen door het onwederstandelijke werk van Gods geest. Is dat ook bij u? Is dat ook bij jou gebeurd? Het gaat hier niet over de uitwendige roeping, maar over die innerlijke roeping tot de gemeenschap met Christus. Is dat waar geworden in ons leven? Is de Heere ons te sterk geworden? Hebben we onszelf voor God leren aanklagen vanwege onze zonde en hemelhoge schuld? Hebben wij leren wanhopen aan onszelf en aan al het onze? Als dat zo is, dan bent u rijk, dan bent u arm en toch rijk. Want zulke mensen worden gebracht tot de gemeenschap van Gods Zoon, de Heere Jezus Christus. Jeremia profeteerde dat. Ze zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. En in al onze onmogelijkheden wordt ons een weg geopend in Jezus Christus. Door het geloof leren we de toevlucht te nemen tot deze dierbare zaligmaker. Zodat we mogen schuilen in zijn wonden. We mogen proeven en smaken van de gemeenschap met God door de verlossing die in Christus Jezus is. Die verlossing is onuitsprekelijk groot. Al Gods kinderen zijn geroepen en wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat zaad van het woord is in hun hart gelegd. En het gaat er nooit meer uit. Ze kennen een leven dat uit God is en dat nimmer meer sterft. Ze zijn gekocht en betaald, niet met zilver of goud, maar met de prijs van het dierbare bloed van Christus. Ze zijn verlost van de heerschappij, van de slavernij der zonde. En toch, en daar ligt nu de nadruk op in de eerste paragraaf van hoofdstuk 5. Toch blijft het hier slechts ten dele. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept. En door de Heilige Geest wederbaart. Dezelfde verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Heel duidelijk wordt beleden waarvan Gods kinderen in dit leven wel en waarvan zij niet verlost worden. Dezelfde verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Het woord heerschappij betekent hier regering. Er wordt mee aangegeven dat de zonde zich openbaart als een kwade macht die het voor het zeggen heeft in het leven van de mens. Deze machthebber behandelt zijn onderdanen als een slavendrijver, die op een wrede, brute manier met mensen omgaat. Onze zondeval zijn we allemaal slaven van de zonde geworden. Dat wil zeggen, de zonde regeert en beheerst ons. En zijn met vele boeien aan de zonde vastgeklonken. De Heere Jezus zegt dat in Johannes 8. Voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht. Of, zoals er eigenlijk staat, een slaaf der zonde. Van nature maken we er ons werk van om te zondigen. We leven in de zonde zoals een vis in het water. Zo erg heeft de Satan, die we in het paradijs gehoor gegeven hebben, ons in zijn greep. Schrijft de apostel Johannes dat niet in zijn eerste brief? Die de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. En niemand kan zichzelf uit deze vreselijke slavernij van de zonde en van de vorst der duisternis bevrijden. Maar God verlost naar zijn eeuwig voornemen zulke zondeslaven van hun boeien. Ze worden wedergeboren door de Heilige Geest en ontvangen een ander leven. Dan zijn ze vrij, dan zijn ze verlost door de toepassing van het bloed dat de borg voor hen heeft vergoten op de kruisheuvel Golgotha. De zonde heeft zijn allesbeheersende macht verloren. Ze zijn verlost van de ontzettende last van de zondeschuld. En dat is meer dan een bevrijding van de gevolgen van de zonde. Dat laatste zou voor velen heel fijn, eigenlijk al wel genoeg zijn, maar voor Gods kinderen niet. Die hebben er zo'n groot verdriet van dat zij God door hun zonde gesmaad en vertoornd hebben. Weet u daarvan? Dan is de zonde niet meer uw element. Dan komt er een verlangen in ons hart om de zonde, als het kon, met wortel en tak uit te roeien. Dan ga je de zonde haten, omdat God de zonde haat. En het wordt je verlangen om heilig voor de Heere te leven. Kortom, dan zijn we van koning veranderd. Dan is God in Christus onze koning geworden. Ons hart gaat naar hem uit. We begeren van harte in zijn wegen te wandelen. En als het geloof in oefening mag zijn, dan vallen we de apostel van harte bij, als deze schrijft in de Romeinenbrief. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. Die verlossing van de heerschappij en slavernij van zonde is er dus. En een kind van God mag dat weten en ervaren. Maar hoe kan het dan dat toch de zonde vaak nog zo de kop op steekt en machtig is in ons leven? Dat komt omdat de verlossing die door Christus is aangebracht, die door de Heilige Geest wordt toegepast in de harten van Gods kinderen, wel echt is en werkelijk, maar nog niet volkomen in dit leven. De Dordtse leerregels zeggen dus, Datzelfde verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Het vlees en het lichaam der zonde. Natuurlijk betekenen deze woorden niet dat we de zonde in ons lichaam zouden moeten zoeken. Het woord vlees heeft, met name in de brieven van Paulus, een dubbele betekenis. Enerzijds wil het zeggen aards, vergankelijk, en anderzijds zondig, verdorven, godenvijandig. Het woord vlees is dus de aanduiding van onze zondige gezindheid. Die zondige gezindheid trekt door heel onze persoonlijkheid heen. Welnu, in de waarachtige bekering heeft de geest van Christus in het hart van Gods kinderen de regering overgenomen. Maar daarmee is de zonde nog niet helemaal verdwenen. Die zonde woont nog in de gelovigen, ook al regeert zij hem niet meer. Maar ze maakt haar aanwezigheid dikwijls ondubbelzinnig duidelijk in alle mogelijke verzoekingen en zwakheden en gebreken. De oude mens van de zonde, die in deze paragraaf ook het lichaam van de zonde wordt genoemd, heeft de slag wel verloren en is dodelijk gewond, maar hij blijft voortdurend vechten. Of anders gezegd, het is de ervaring van allen die de Heere vrezen, dat de zonde nog steeds op de loer ligt in hun leven. En weet u, bij de belegering van een stad is de vijand buiten de stadsmuren gevaarlijk. Maar het grootste gevaar betekent om een vijand binnen de muren te hebben. Tot die ontdekking kom je als de Heilige Geest het nieuwe leven, dat het God is, in je hart werkt. Dan word je gewaar dat er een vijand is in de vesting. Het leven met de Heere dreigt steeds te worden overmeesterd door die vijand van binnenuit. En wat geeft dat? Juist ook na ontvangen genade, veel troefheid in je leven. Bij de bekering ontbrandt dus een strijd tussen geest en vlees in ons leven. Dat is de strijd op leven en dood. Die boosheid van ons hart, dat vlees en het lichaam der zonde leidt tot zoveel struikelen en vallen in onze woorden, in onze daden, maar vooral in onze gedachten. En in onze harten. In dit verband wordt wel eens gezegd, minder zonde doen, maar in de beleving groter zondaar worden. Ook Paulus, een zeer geoefend christen, is nooit verder gekomen. In Romeinen 7 beschrijft hij de voortdurende strijd die hij moet voeren tegen de zonde en de zondige neigingen in zijn leven. Hij roept uit: zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke een strijd tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Strijd die Paulus beschrijft, kan vergeleken worden met een stervensproces. Het gaat om het sterven aan het zondige, het vleeselijke dat nog in ons woont. De catechismus omschrijft het als het afsterven van de oude mens en zegt dat dit stervensproces gepaard gaat met een hartelijke droefheid dat wij God zo door onze zonde vertoornd hebben, maar ook met een haten en vlieden. Een wegvluchten van de zonde. Nee, Gods kinderen hoeven niet meer te sterven om zo voor hun zonde te betalen. Dat heeft de Heere Jezus Christus in hun plaats gedaan. Maar Gods kinderen gaan wel sterven aan de zonde. En dat proces duurt het leven lang. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Paragraaf 2 gaat daar verder op in en zegt met nadruk dat er sprake is van voortdurende verootmoediging en strijd. We lezen in paragraaf 2: hieruit spruiten de dagelijkse zonden van de zwakheid En aan de allerbeste werken van de heiligen kleven ook gebreken. Dagelijkse zonden der zwakheid. Deze zin mogen we niet verkeerd verstaan. Het gaat hier niet om kleine zonden of om zonden die per ongeluk gedaan zouden worden. En dit wordt hier ook niet gezegd om de zonde te vergoelijken. Nee, het gaat om de wezenlijke zwakheid in de ware gelovigen. We zagen dat in de eerste paragraaf: Gods kinderen zijn wel verlost van de heerschappij der zonde, maar nog niet van de zonde zelf. Zij zondigen nog elke dag. De Bijbel zegt dat heel duidelijk, doch wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Dagelijkse zonde der zwakheid, wie kent ze niet? Opstandige gedachten over God, als hij met ons een zware weg gaat. Een liefdeloos woord tegen onze huisgenoten. Wat hebben we ook nadat God ons uit onze diepe val opraapte, soms nog weinig geduld met elkaars gebreken. Om dan nog maar te zwijgen over het uit zwakheid in zonde vallen, waar het doopformulier van spreekt. En ook het avondmaalsformulier spreekt daarvan, daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheden in ons bevinden. Hoe ver dwaalt het schaap, dat eenmaal de stem van de goede herder hoorde en hem leerde volgen, soms weer van hem en de kudde weg. En aan de allerbeste werken van de heilige kleven ook gebreken. Hoe vaak zitten wij nog met onze eigen roem ertussen? Ook als wij onbaatzuchtige liefdedaden schijnen te verrichten, zijn we bij alles wat we doen niet te vaak en niet te veel op onszelf gericht. Ja, kleeft ook aan het voornaamste stuk van de dankbaarheid, de oefening van het gebedsleven, niet vaak een grote onvolmaaktheid, zodat wij over die gebeden, zelfs die uit het diepst van ons ziel komen, de reinigende kracht van Jezus bloed nodig hebben? Maar, zult u misschien zeggen, waarom heeft de Heere zijn kinderen niet geheel en al van deze dagelijkse zonde van de zwakheid verlost, zodat ze kunnen opklimmen tot volmaakte heiligheid? De leerregels geven antwoord op die vragen, wijzen naar Gods wijze bedoeling en naar het geestelijk nut voor Gods kinderen. Tot viermaal toe wordt aangewezen waartoe de dagelijkse zonde van de zwakheid Gods kinderen steeds moeten brengen. In de eerste plaats wordt gezegd, het welk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Wij mensen voeden onze kinderen graag op tot volwassenheid, zodat ze zich in dit leven kunnen redden met het werk en met inkomen. We leren onze kinderen om op eigen benen te staan. Maar God maakt en houdt zijn kinderen graag klein. Daar gebruikt hij allerlei middelen voor, door zijn kinderen niet volkomen van de macht van de zonde te bevrijden. Houdt hij hen afhankelijk van hem, door hen steeds aan hun eigen falen en feilen te ontdekken en zich hun gebreken ook bewust te maken, brengt hij hen in het dal van de ootmoed. Daar leren ze dat ze op geen enkele wijze boven anderen kunnen uitkomen of op anderen kunnen neerzien. Ze hebben steeds weer reden zich voor God te verootmoedigen en om te smeken om zijn verlossing en bewarende genade in Christus door de Heilige Geest. De Heere keert zelfs het kwade ten goede en gebruikt de inleving van de zwakheid van zijn kinderen, opdat ze zullen buigen en zich vol schaamte voor de Heere vernederen en hem hun zonden belijden. En dat niet één keer, maar dagelijks. Maar zo kunnen ze bij ogenblikken ook danken voor die kleinhoudende genade van de Heere. Iedere keer moeten en mogen zij ook weer bij hem terechtkomen. Nooit zal hij hen verwijten, zie ik je nu alweer voor mijn troon. Hij heeft dat juist zo graag. En hij houdt zich op deze wijze over een ellendig, een arm volk, dat op de naam van de Heere zal vertrouwen. Als tweede doel wordt genoemd, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. De verootmoediging heeft een rijk gevolg. Het maakt dat we gaan vluchten tot Christus. Soms wordt daar op een heel oppervlakkige manier over gesproken, in de geest van, ga tot Jezus en het is weer voor elkaar. Maar er wordt hier gesproken van de gekruisigde Christus. Dat wil zeggen van de borg en van de verzoening van schuld die hij teweeg bracht. Want vergeet niet, de dagelijkse zonden van de zwakheid maken schuld. Zondigen tegen de liefde van hem die bevrijd heeft uit het slavenhuis van de ongerechtigheid, is bepaald geen kleine zaak. De Heere ziet onze dagelijkse zonde niet door de vingers als we ons verootmoedigen. Nee, er is vergeving nodig door het bloed van de gekruisigde. En het tot de gekruisigde vluchten, dat lokt ook het vlees van een begenadigd mens niet aan. Je moet dan immers vol schaamte de toevlucht nemen tot hem, die we door onze zonde weer op het hart hebben getrapt. Die toevlucht nemen is daarom beslist geen automatisme. Steeds moet er weer plaats voor gemaakt worden door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest, die ons de dagelijkse zonde van de zwakheid laat zien. Wat geeft dat verdriet en wat verbreekt dat je hart? En nogmaals, steeds is het weer nodig. Anders laten we de zaligmaker aan zijn plaats en proberen we de Heere te bewegen met onze verootmoediging en onze gebeden. Maar wanneer we nog iets van onszelf willen meenemen, zullen we de verlosser niet vinden. Nee, telkens weer is nodig dat alle verwachting van onszelf afgesneden wordt. Dat we geen andere weg meer weten dan om ons, dan om als de bloedvloeiende vrouw tot Jezus te vluchten. Hoe zie je dan zijn dierbaarheid en onmisbaarheid? En waarin openbaart zich de kracht van het geloof bij Gods kinderen? Guido de Bre zegt dat heel mooi in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Onze gewetens zouden altijd gekweld worden indien zij niet leunden en steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. In de derde plaats spreekt deze paragraaf van het vlees, hoe langer hoe meer, door de geest van het gebed en heilige oefeningen van de godvruchtigheid te doden. Dit betekent niet dat er voor de bekeerde mens nog wat overblijft om te doen, omdat het verlossingswerk van Christus nog niet volkomen zou zijn. Nee, dat beslist niet. Maar de Heere doet het lichaam van de zonde ook na ontvangen genade blijven, opdat zijn kinderen geoefend zouden worden in de geestelijke strijd tegen hun boze vlees. Zo oefent ze om een walg te krijgen van zichzelf vanwege hun zonde. Zo noemt de Heere dat bij monden van de profeet Ezechiël. Dit is een belofte van het genadeverbond die vervuld wordt in het leven van Gods kinderen, niet alleen bij de eerste bekering, maar hun leven lang. De Heere oefent hen ook door de geest van het gebed, om door het geloof van Christus gebruik te maken, ook tot heiligmaking, en in zijn kracht tegen de zonde te strijden. En meer gaan Gods kinderen juist hier in het woord van de zaligmaker verstaan. Zonder mij kunt gij niets doen. Ten slotte noemt paragraaf 2 als bedoeling van God om zijn kinderen in dit leven niet geheel te verlossen van het vlees en het lichaam van de zonde, en naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Het gaat hen ook in dit opzicht als Paulus, die in de Romeinenbrief een klacht doet, horen over de nooit ophoudende strijd in zijn binnenste. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Toch is er nog meer dan een klacht. Want deze klacht is tegelijkertijd een sterk verlangen in zijn hart. Om de oude mens van de zonde te mogen afleggen. En God zonder zonde groot te maken. Hij verlangt om bij het sterven te mogen delen in de heerlijkheid die Christus voor zijn volk heeft verworven. Daarom begeert hij dit lichaam, waarin de zonde en daarmee de dood nog wonen, en waarmee wij het verkeerde doen af te leggen, Gods bedoeling met het niet ten volle verlossen van het vlees, is dus ook om Gods kinderen te doen verlangen naar volkomen heerschappij van Christus. Gemeente, kent u iets van dat verlangen? Als de Heere ter zaligheid in ons werkt, dan zijn er in ons leven van die momenten dat je moe bent van jezelf. Dat je moe bent van de zonde. Dan kun je verlangen naar de tijd dat je zonder zonde de Heere op een volmaakte wijze zult mogen dienen. Dan zal de koning altijd de Heer ontvangen, die wij hem door onze zonde hier nog zo dikwijls onthouden. Paulus voegt daarom bij zijn klacht en verlangen ook een dankzegging. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. In al zijn strijd vindt hij rust in Gods genade. Nooit mogen Gods kinderen de opzoekende liefde van de zaligmaker in hun leven vergeten. Job getuigde, ik weet, mijn verlosser leeft. Hij bewaart en beschermt de zijnen, zodat zij nooit uit Gods hand gerukt zullen worden. Hebben Gods kinderen dan geen vrees voor de dood? O ja, het sterven is onnatuurlijk. Ze kunnen er soms tegenop zien. En soms zijn ze bang dat het nog eeuwig mis zal zijn. En als de tijd van sterven daar is, moeten ook de banden worden losgemaakt die hen verbinden aan hun geliefden. Maar de Heere geeft het als het nodig is. Je krijgt geen stervensgenade als je nog levensgenade nodig hebt. Maar straks zullen alle banden voor eeuwig losgemaakt worden. Ook de band met de zonde. Dan wordt vervuld waar paragraaf 2 mee besluit. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het lam Gods in de hemelen zullen regeren. We zingen ervan. Uit Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U in al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn hel, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen. In uw heerlijkheid, Psalm 73, vers 12. gemeente, jongens en meisjes, na alles wat wij zojuist overdacht hebben, zegt u, zeg jij misschien, het gaat in hoofdstuk 5 toch over de volharding van de heiligen. En we horen veel meer over de zwakheid van die heiligen, over hun gebreken en over hun dagelijkse zonde. Dat is waar. Maar gelukkig staat er wat tegenover. Maar wat de mens betreft, is het eenvoudig niet anders. Let er maar op hoe paragraaf 3 begint. Uit oorzaak van deze overblijfselen van de inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechting van de wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in genade niet volstandig kunnen blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Hier wordt beleden dat Gods kinderen zichzelf in de geestelijke strijd tegen de macht van de zonde nooit kunnen bewaren. Waarom niet? In de eerste plaats niet vanwege inwonende zonde. De zonde komt niet alleen van buitenaf, maar komt vooral ook van binnenuit. Denk maar aan die vijanden binnen de muren waar het straks al over ging. De zonde borrelt op uit ons verdorven bestaan. En Gods kinderen zijn niet in staat om in eigen kracht ook maar één zonde uit te roeien. Ze kunnen zichzelf niet bewaren. Ook niet vanwege de aanvechtingen van de wereld. Want die wereld is vol valstrikken en verleidingen. Er zijn mensen die zich helaas alleen maar schijnen af te vragen, hoe ver kan ik met de wereld mee? Maar weet u wat de Heere zegt? Mijn volk zal alleen wonen. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Het is diep triest dat vandaag de grenzen tussen kerk en wereld helaas zo vervagen, dat de wereld steeds meer binnendringt, ook op het terrein van de kerk. En wie kan staande blijven in alle valstrikken en verzoekingen van de wereld? Gods kinderen kunnen zichzelf niet bewaren vanwege de aanvechtingen van Satan. De vorst der duisternis komt als een engel van het licht, of als een briesende leeuw. Wie kan staande blijven als de duivel komt met zijn helse aanvechtingen? Dan moeten we zeggen, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. De catechismus beleidt, terwijl wij van onszelf ook niet één ogenblik kunnen bestaan. Daarom kunt u het begrijpen dat de Dordtse leerregels zeggen, zouden de bekeerden in die genade niet volstandig kunnen blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden? Maar wat een wonder. Er wordt ook nog iets anders beleden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigt, en in dezelfde ten einde toe krachtig bewaart. Als we onszelf moesten bewaren, er kwam niets van terecht. Maar God is getrouw. Ik, de Heere, worden niet veranderd. En daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Toen God hen verkoor, wist hij dat er van hen geen verwachting was. De ontrouw van de zijne is hem dan ook niet onbekend. Maar hij heeft erop gerekend. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed. Hoe klein zij zijn van krachten en dat zij stof van jongs af zijn geweest. O, wat is de leer van de remonstranten, dan toch een arme leer. Je wordt op jezelf, op eigen kracht teruggeworpen. In die leer ligt een enkele troost voor een wankelmoedig mens, die zichzelf onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ziet u waarom er in die remonstrantse leer geen enkele troost ligt? Omdat je bij de remonstranten alles zelf moet doen. Bij hen is het geloof en de volharding een voorwaarde voor die verkiezing. De definitieve bevestiging daarvan kan pas volgen als een mens heeft volhard in het geloof. God geeft wel voldoende kracht om dat te doen, maar toch is het uiteindelijk de vrije wil van de mens die bepaalt of je zelf volharden. Of je zult volharden of niet. Het laatste woord is niet aan God, maar aan de mens. Daarom kun je volgens remonstranten de genade verliezen en alsnog verloren gaan. Tot zulke gedachten kom je als je nooit werkelijk aan je zonde en schuld ontdekt wordt. En je niet geleerd hebt dat het zo waar is wat de schrift zegt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de zonde, door de misdaden en de zonde. Maar met de kerk der eeuwen beleiden we in de leerregels dat de volharding van de ware gelovigen volgt uit Gods genadige verkiezing en op grond van het werk van Christus aan Gods kinderen gegeven wordt. Niemand kan hen uit de hand van de Vader en uit de hand van Christus rukken. En nogmaals, er wordt wat aan Gods kinderen gerukt door de vorst der duisternis, door de wereld, door het eigen vlees. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartig bevestigt en in dezelfde ten einde toe krachtig bewaart. Maar God blijft bij de daad van zijn eeuwige ontferming. Daarom bevestigt hij in hun leven de genade die hij schonk. En daarom mogen ook vandaag zondaren, in zichzelf totaal onwaardig, toch met Abraham en Jacob en Simson en David en Petrus en Thomas ervaren dat de volharding van de heilige geen daad van de mens is, maar pure genade en gave van God. Hij houdt de zijne vast en bewaart ze. Gemeente, jongens en meisjes, mag u, mag jij ook moed scheppen uit deze boodschap over de volharding der heiligen? Dan moet je wel bij de heiligen behoren. Wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn mensen die als een arme zondaar in zichzelf leerden vluchten tot de zaligmaker, wiens bloed in de prediking van het evangelie drupt in het midden der gemeente, die zich in het gewaad van de schrift tot u, tot jou nederbuigt en zegt: ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Anders gezegd, de Heere geeft bekerende genade en geeft ook bewarende genade. En die genade wil de Heere nog verheerlijken. Waarom? Omdat hij geen lust heeft in uw dood. Maar daarin heeft hij lust dat u zich tot hem bekeert en leeft. Omdat hij de getrouwe is die doorgaat met zijn werk. Als dat niet zo was, dan zou er al lang geen kerk meer zijn. Nou, denk daaraan, gemeente. Dan kunnen we veel praten over allerlei fouten en gebreken en tekortkomingen van de kerk. En, tussen haakjes, die kerk, dat zijn we zelf. Maar denk ook eens aan het wonder van de kerk. God is getrouw. Dat bewijst de Heere ook in het leven van zijn kinderen. Ze worden in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid. En daarom kan de dichter zingen: en laten we het straks maar meezingen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, almachtig eeuwige God in de hemel, zo komen we tot u aan het eind van deze morgendienst. Heere, dan heeft u ons weer gewezen de weg ter zaligheid. En dan bidden we u, Heere, dat we dan met die weg zullen worstelen. U Doet u ons bekeren zoals u al uw volk hebt willen bekeren, voor het eerst of opnieuw. Heere, het was vanmorgen niet moeilijk om te geloven. Maar Heere, we zijn zo hard van onszelf. We komen met zoveel maren en mitsen. Wilt u ze nou eens wegnemen? Wilt u ons vervullen met de liefde van Christus? Heere, heb dank voor deze morgen. Dat we in uw huis of thuis mochten zijn om uw woord te horen. U gaat door met uw kerkvergaderend werk. Het staat u niet in de weg of we nou hier waren of thuis. Of waar we de preek ook hebben beluisterd. Het staat u niet in de weg om ons te lokken. Om ons te trekken met liefdekoorden. Heren, u verbindt er een belofte aan. We hebben het zojuist gelezen. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud. Beproefd komende uit het vuur. Beproefd. Ja, heren. Onze levensweg kan een beproeving zijn. Er kunnen zoveel struikelblokken in ons leven zijn. We kunnen de weg niet weten. We kunnen het niet zien. Omdat we in geestelijke banden zitten. Of omdat we belast zijn met de zonden van deze wereld. Omdat we verslaafd zijn aan allerlei dingen die ons kunnen aftrekken van u. Verslaafd misschien door de porno. Verslaafd door drugs of welke andere zaken die ons zicht op u kunnen ontnemen. Maar u komt dan tot ons en u zegt tot ons: ik raad u dat gij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Heere, dat is gelouterd goud, opdat we rijk mogen worden. Heere, u zult ons dan bekleden met witte klederen. Heere, onze klederen zijn nu zo bezoedeld door de zonde. Maar u zult ze maken wit, witter dan de sneeuw. Waarom? Omdat u dan geen zonde meer in ons ziet. Maar u ziet ons dan rein. Gewassen in het bloed van uw lieve Zoon. Heere, wilt u toch geven dat we zo zullen worstelen met ons eeuwig zielenhel. Met het zielenhel van onze kinderen, van onze gemeente, van allen die ons lief en dierbaar zijn. Ook als onze kinderen wellicht niet meer naar de kerk gaan. Als ze niks van u willen weten, dan nog kunnen we worstelen voor hen ziel. Dan nog kunnen we u aanlopen in een waterstroom. Heere, voor u is niets te wonderlijk. Wilt u toch geven dat we zo zullen worstelen met elkaar, alleen of gezamenlijk. Voor uw troon, Heere, hoor ons dan uit genade. Wilt u zijn met dominee Brons, als hij vanavond in ons midden mag voorgaan. Ga hem voor met uw heiligt. Heere, dan zal het opnieuw gaan over dat geloof. Dat geloof van die geloofshelden. Die zitten op die tribune. Ja, die moedigen ons aan. Heere, die zijn ons voorgegaan. Ook zij waren zondaren. Ook zij hebben schuld met schuld vermeerderd. Maar zijn gewassen en gereinigd. Hebben de loop geëindigd in u. Heere, dat ook wij dan mogen lopen die loopbaan des geloofs. Ziende op die overste leidsman. Wilt u voor ons zorgen? Wilt u voor onze gemeente zorgen? Heren, we missen elkaar. We missen de gesprekken, de onderlinge contacten. Wilt u geven dat we op uw tijd weer bij elkaar mogen komen? Heren, wilt u geven dat we voor elkaar zullen bidden? In nood en zorg, in tegenspoed en voorspoed, wilt u voor ons zorgen. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen. Uit Psalm 121 zojuist voorgelezen, het eerste vers, maar ook het vierde vers. De Heere zal u, ook uw gemeente, steeds gadeslaan, opdat u in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heere, het zij ge in of uit moogt gaan, en waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Benoemde u Psalm 121, vers 1 en 4. Bij deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, u, zij al de eer. Amen. Zegen.